Dank jullie wel voor de prachtige liederen die spreken over overgave. Ik weet niet hoe het jullie gaat, maar als ik dan dat soort liederen zing en op haar laat inwerken, denk ik, we zingen wel hele grote woorden. Geloof je en meen je wat je hebt gezongen? Misschien is dat wel een hele confronterende vraag. Of klinkt het gewoon lekker? Ik ga met jullie het woord van God open doen. Misschien heeft het hier wel alles mee te maken. En ik lees met jullie Galaten 5, vers 13 tot en met 25. Galaten 5, vers 13 tot en met 25. Wordt nog gebladerd. Galaten 5 vanaf het 13e vers. Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw aardse begeerte vrij spel te geven, maar dien elkaar in liefde, want de hele wet is vervuld in één uitspraak: heb uw naaste lief als uzelf. Maar wanneer u elkaar aanvliegt, blijkbaar gebeurt dat dus toch? Dat is wel bijzonder, hè? En verscheurt, nou, pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden. Ik zeg u dus, laat u leiden door de geest. Dan zult u niet toegeven aan de aardse begeerte. De aardse begeerte gaat in tegen de geest. En wat de geest verlangt, gaat in tegen aardse begeerte. Het is een strijd met het ander. Het een is een strijd met het ander en u kunt dus niet zomaar doen wat u wilt. Want wanneer u door de geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet. De praktijken waartoe het aardse begeerte aanzet zijn bekend. Ontucht, zedeloosheid, losbandigheid, afgoderij en tovenarij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit. Afgunst, brasserij en slempartijen en nog meer van dat soort dingen. En ik herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf. Wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God. Maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid en geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. En er is geen wet die daar iets tegen heeft. Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn aardse natuur met al zijn hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. Als we leven door de geest, laten we de geest dan ook volgen. En daar hou ik maar even op. Dat ene vers dat haakte direct in de afgelopen dagen. Het is geschreven aan christenen. Als u elkaar aanvliegt, alsof Paulus er bijna van uitgaat, nou, dat gebeurt is onderling blijkbaar. En ik weet niet of jullie het nieuws een beetje regelmatig volgen. Gisteravond is er bij een voetbalwedstrijd. En dat ligt natuurlijk heel ver weg en dat zijn allemaal hele rare mensen natuurlijk in de wereld. Tussen twee voetbalteams uit Praag, die zijn 3 minuten voor het eindsignaal zijn elkaar inderdaad in de haren gevlogen. En niet zo'n beetje, het ging heel heftig. En de afgelopen week was er bij een aantal talkshowtafels, werd er toch wel gesproken over hoe je als mensen soms zo weinig verdraagzaam kunnen zijn. En wij als Nederlanders schijnen de absolute koploper te zijn in agressiviteit. Nou, wij zijn zo tolerant. Ja, als we het ergens niet mee eens zijn, dan pakken we een pijlstel bakstenen en dan gooien we die gewoon door de ruiten van het gemeentehuis heen. Want het gaat wel om jou gelijk, toch? Vanmorgen sloeg ik nog even de krant open en kwam er een artikel voorbij over het luiden van een kerkklok. Ook zo leuk. Dat zint ons niet en dan komen wij in opstand. In Voorschoten. En je wil niet weten wat je dan leest. En natuurlijk zijn er allerlei deskundigen die dan vervolgens daar verklaring over hebben. En dit raakte me wel. We zijn het talent verloren om ons te schikken. We zijn narcistischer geworden, egocentrischer en minder empathisch. Als gevolg van individualisering is er langzaam verandering in komen en we zijn veel minder in staat om irritaties en verschillen van elkaar te verdragen. Het moet op onze manier. En zint het al niet, dan komen we in opstand. Goh. Laat u leiden door de geest. Meen je wat je hebt gezongen vanmorgen? Ik wil vanmorgen over dit gedeelte spreken en tegelijkertijd had ik op voorhand daar al een bepaalde spanning over. Want ja, het is redelijk kwetsbaar zo'n plek. En het onderwerp van de Heilige Geest is over het algemeen het thema waardoor christenen ook onderling echt bonje kunnen krijgen. Want het laat zich zo moeilijk vangen in concrete beelden, las ik in mijn voorbereiding, of in menselijke ervaringen, of in mooie definities. Terwijl God de Vader als schepper en Jezus als verlosser en Heer, dat is heel tastbaar. Dat is een tastbaar beeld. Kijk toch, met die Heilige Geest, dat is toch een beetje creepy of zo. En het mysterie van de drie-eenheid, dat vinden we dan ook nog ingewikkeld. De Heilige Geest als derde persoon in de goddelijke drie-eenheid. Gelijk aan de Vader en aan de Zoon. Dat is theologisch nogal complex, zullen we maar zeggen. Hoe kunnen ze nou één zijn, God, en ook nog drie personen? Nou, en dan nog even de verschillende verwachtingen die mensen kunnen hebben. Voor de een kan er niet genoeg geest zijn in de gemeente. En dat uit zich dan vaak in allerlei tekenen en wonderen en uitingen. En de andere is heel angstig voor allerlei extremen. Wil de geest het liefst zo ver mogelijk op de achtergrond houden. Hou het nou maar bij gewoon dat God, de geest Gods woord uitlegt. En dat hij je troost en dan is dat genoeg. En dan lees ik woorden van Paulus en dat is mijn diepe verlangen. Onze verkondiging aan u overtuigde immers niet door onze woorden, maar door de overweldigende kracht, dynamis van de Heilige Geest. Oh, dat is mijn verlangen, dat Gods Geest zo. Als ik later in de hemel ben, ga ik met Petrus praten. Hoe heb je dat nou gevonden op die Pinksterdag? Dan stap je daar ineens naar voren. Jij als gewone visserman. Je hebt 3 jaar onderwijs gehad van de Heer Jezus. En dan gebeurt er van alles. Je hebt gewacht 10 dagen lang. Zullen we maar zeggen. Je hebt 10 dagen tussen hemelvaart en Pinkster. De Heer Jezus zegt, ga nou naar Jeruzalem. En wacht tot de Heilige Geest over je komt. En de Heer Jezus had niet eens gezegd hoe lang het zou duren. Hij had alleen maar je een opdracht gegeven. Jullie hebben het gedaan. En dan gebeurt er van alles. En dan wordt er wordt op gereageerd door de mensen om je heen. Ze zullen wel dronken zijn, dan stap jij naar voren. En op jouw prediker komen 3000 mensen tot geloof. Petrus, ik ben zo jaloers op je. Mijn vrouw zit nee te knikken. Soms zou ik gewoon even het diepe verlangen en denk, ik heb wel eens hier gestaan en prediker die. Het kan toch niet anders dat je hier iets mee doet. Moet je eens kijken wat je net hebt gezongen. Vol overgave. Alles geef ik u. Heel je leven. Waarom heb je dan nog zoveel reserves? Is het geloof je echt? Meen je wat je hebt gezongen? Alles geef ik u. Ja, misschien, ik heb het heel lang geleden een keer gedaan, een preek. Ja, maar. En dan hebben we allemaal weer onze eigen argumenten, overtuigingen en dingen. En dan perken we als het ware en dan God in. Paulus schrijft deze brief niet voor niks, maar hij schrijft dit aan mensen die diep geraakt waren door het evangelie. Die de overtuiging hadden gekregen, Jezus is de Zoon van God. Is uit de hemel neergedaald, mens geworden zoals wij. Heeft de zonde van de mensheid op zich genomen, de schuld die wij hadden verdiend. Diep geraakt, gezien wat we eigenlijk hadden verdiend, dat we de nabijheid van God inderdaad niet zouden hebben. Geen leven in verbinding met de schepper van ons eigen leven. Dat er een straf voor betaald moest worden en dat dat Jezus was geweest die de zonde van de mensheid op zich had genomen. De dood was ingegaan en was opgestaan uit de dood. Dat dat niks te maken had met jouw verdiensten, met jouw inspanningen. Maar dat het alles te maken had met wat er gebeurde aan dat kruis op Golgotha. En Paulus had zijn hielen nog niet gelicht. Of ze vielen terug in oude patronen. Er kwamen opvattingen, leraren, leringen. Ja, mooi dat je in Jezus gelooft, maar dat is niet genoeg. Je moet wel de wet houden, je moet je laten besnijden. Je moet volgens Joodse regels gaan leven, zeiden ze. En als Paulus dit constateert, als hij dat hoort en ziet, dan zegt hij aan het begin van de Galatenbrief, als iemand u een ander evangelie brengt, die zij vervloekt. Nou, dat klinkt veel ernstiger dan dat ik bij wijze van spreken zeg, heb je alles al gegeven of heb je nog reserves? Vind ik altijd wel fijn dat Paulus soms denkt, dan mag ik ook wel wat scherper zijn. Laat ik het gewoon eerlijk zeggen, een aantal van jullie zijn gewoon nog steeds ongehoorzaam. Je zingt wel, je beleidt, maar het klopt niet. Wat Paulus wil bereiken is dat hij roept de kinderen van God op terug naar de basis. Je wordt alleen maar gered door geloof in Jezus, niet door werken van de wet. Als tweede, hij wil die vrijheid die Christus geeft, die dat offer heeft gebracht, herstellen. Je leeft niet onder een juk van slavernij en van regeltjes. Maar hij wil je ook laten zien als derde wat het betekent dat je niet wetteloos bent, maar dat je leven geleid mag worden door de geest. Daar gaat het eigenlijk in die hele brief over. Hoe je als mens wordt aangenomen door God op grond van een offer van Jezus, dat je rechtvaardig wordt verklaard, maar ook hoe je dan mag gaan leven. Je eigenlijk zegt met zo'n lied, alles geef ik u, ik vertrouw u, Heer. U mag als het ware het navigatiesysteem zijn, uw geest mag het navigatiesysteem zijn in mijn leven. En toen kwam ik iets tegen wat ik zo herkenbaar vond. Stel je voor, je zit in de auto en je hebt je bestemming ingevoerd, de navigatie aan en alles ingesteld en terwijl je rijdt hoor je op een gegeven moment over 500 meter rechtsaf. En dan denk je, ja hallo, ik ken een veel snellere route. Dus je rijdt gewoon lekker rechtdoor. En dan hoor je keer om. En je denkt, nee, ik red dat best, ik ken hier de weg. En 10 minuten later zit je ergens vast waar je niet wilde zijn. Alles meegemaakt? Ik wel. En dan denk je, hoe ben ik hier eigenlijk in terechtgekomen? Dat heeft niks te maken omdat de navigatie onduidelijk was, maar omdat jij niet wilde volgen. En misschien is dat wel hoe het werkt in ons leven. Als het gaat, laat je leiden door de geest. We willen wel Gods navigatie, maar Ons eigen wil, onze eigen overtuiging. Wij weten ook heel goed wat goed voor ons is. Nou. En dan is er soms onrust of spanning over de wijze waarop bijvoorbeeld over Gods geest wordt gesproken. Alsof het altijd meer moet zijn om geestelijk volwassen te zijn. Ik zeg je heel eerlijk, ik vond het opnieuw spannend om hierover te spreken. Jullie kwamen als het ware, heel veel van jullie, in mijn voorbereiding op mijn netvlies, in mijn gedachten. En ik besefte me zo goed hoe verschillend we soms zijn qua achtergrond. De een geen enkele niet-christelijk opgevoed, geen enkele kerkelijke christelijke achtergrond. Dan uit de vol evangeliebeweging, anderen uit de Pinkstertraditie, sommigen uit echt reformatorische hoek. Oeh. Nou, dan kan ik een heel veilig midden ergens zoeken. En dan komen die woorden binnen dat Paulus zegt, laat je nou leiden door de geest. En ik was ervoor aan het bidden. En dat doe ik nooit op zaterdag. Want gisterochtend zat ik opnieuw achter mijn preek. En Sjoeke ging zelfs al vragen stellen. Zo van, ben je niet tevreden? Of heb je vannacht een soort nieuw inzicht gekregen? En ik, nou, ik ben nog niet helemaal klaar, zei ik zo. En toen vroeg ik me af, want dat was een vraag die eigenlijk heel sterk naar voren kwam. Hoe werkt dat eigenlijk? Je laten leiden door de geest. Hoe ziet dat er nou concreet uit? Want als ik eerlijk naar mezelf kijk, is er zoveel. Er zijn zoveel andere dingen waar ik me door laat leiden. Ik noem er een paar. Je gevoel, ken je dat? Als er irritatie is of frustratie, dat gaat maar niet weg. Het hoeft niet groot te zijn, maar gewoon omdat iemand iets zegt en het blijft maar rondzingen in je hoofd. En en dat bepaalt eigenlijk wel een beetje hoe je de dingen doet zonder er echt bij stil te staan. Of de telefoon, bedacht ik me. Wat neemt dat ding een enorm veel tijd in beslag, zeg. Het is niet zo dat ik hem ineens wegleg en dat ik er dan niet meer aan denk. Want ineens is daar zo'n geluidje, pling. En voordat ik weet, heb ik hem weer in mijn handen. Bezorgdheid, gebeurt nogal wat in deze wereld. Waarom zijn zoveel jongeren vandaag de dag op zoek? Omdat zij op een andere manier naar de wereld kijken, zich wel zorgen maken, bezorgdheid. Elke dag zijn de geluiden, de berichten wisselend over wat er gebeurt. In het wereldgebeuren, maar ook dichter bij huis, ook in de kerk in Nederland. En ik ben het me niet eens altijd bewust, maar onder de oppervlakte houden soms dat soort dingen me wel meer bezig dan dat ik zou willen. Of gewoon een stukje angst of onzekerheid om het verkeerd te doen, iets kwijt te raken, te verliezen. En dan merk je hoeveel dingen er eigenlijk zijn die invloed hebben op je denken. Hoe ik kijk, hoe ik reageer. En dan komt die vraag zo dichtbij. Hoe kan ik me nou binnen dat hele spectrum van gewoon wat het leven betekent, want dit komen we allemaal tegen. Hoe kan ik me daar binnen nou laten leiden door de geest? Hoe doe ik dat? Het klinkt zo prachtig, Paulus. Maar ik vind het zo ingewikkeld. En wat me hielp is de situatie eigenlijk waarin Paulus deze brief schrijft. Hij zegt het niet zomaar. Hij brengt echt iets naar voren. En hij spreekt het bijzonder tot mensen die het evangelie al kennen. Die Jezus belijden als de weg, de waarheid en het leven. Als de opgestane Heer. Die hebben ontdekt wat genade is. Die weten wat vrijheid die God je wil geven betekent. Dan hoef je niet in eerste instantie je leven volledig op orde te hebben. Maar dan ben je aangenomen door God zelf. Dan heeft hij je vrijgemaakt. Dan ben je gerechtvaardigd. Dan ben je een nieuwe schepping. En voor mij klonk er bijna doorheen. Mag ik een klein glaasje water? Want ik krijg wat kriebel in de keel. Gerrit, ontspan. En tegelijkertijd kwam er een soort nieuwe vraag. Wat doe ik dan met die vrijheid? En dat is eigenlijk wat Paulus ook naar voren brengt. zonder regels, zonder kaders, vliegt het alle kanten uit. Ergens in ons als mensen zit diep een soort verlangen naar hou vast, naar dat we de grip op hebben, zodat je kunt zeggen, ja, zo hoort het nou eenmaal. Daarom hebben we ook altijd een format in een dienst. Daar moest ik echt aan denken. Denk, ja, daarom zo'n format. Maar als ik onverwachts de dingen anders ga doen, raken er absoluut, nou laat ik zeggen, heel voorzichtig, toch een stuk tussen de 5 en de 10 mensen lichtelijk overstuur. Ik heb letterlijk alles gehoord, dankjewel Sietse, dat toen ik het aankondigde, en dat doe ik vaak heel bewust, het gaat in die dienst anders, dat letterlijk iemand tegen zegt, ik ben wel blij dat je dat even gezegd hebt van tevoren. God is niet zo van het format, heb ik ontdekt. De Heilige Geest is ook niet zo van het format. In ieder geval niet van mijn format. Wel van zijn format. Hij deelt uit gelijk hij wil. Ik hoorde afgelopen week een podcast met Willem Ouweneel van het Nederlands Dagblad. Dick en Daniel geloven het wel. Geweldige podcast. Toch wel heel erg gericht soms uit de wat reformatorische hoek. Maar dan houden ze een gesprek met Willem Ouweneel over het spreken in tongen. Nou, die had een paar uitspraken, maar hij zegt, ik moet heel eerlijk zijn, we weten het gewoon niet. Maar ook de spanning die daarin naar voren kwam. Maar heel scherp, ik heb ooit les gehad van Willem Ouweneel, was een van mijn docenten in Leuven. Het is de geest die uitdeelt gelijk hij wil. Stop eens met controleren. En die geest in een hokje stoppen. Want voordat je het weet, creëer je je eigen gevangenis. En dat is wat Paulus volgens mij ook heeft ervaren. En daarom schrijft hij ook zo scherp en aan de andere kant bewogen. Hij weet als geen ander hoe dat werkt. Want zo is het ook bij hem gegaan. En met heel zijn leven, met een diepe overtuiging, was hij God aan het dienen. Totdat hij Jezus ontmoette. En zijn geloof draaide om regels en grip en hou vast en tradities om het goed te willen doen. Dat gaf hem zekerheid. Dat bepaalde zijn identiteit. Totdat hij ineens woorden hoorde. Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Waarom doe je mij dit aan? En in deze ontmoeting werd hem als het ware, terwijl hij met aardse blindheid werd geslagen, gingen zijn geestelijke ogen open en ontdekte hij dat al die zekerheden, al die geboden, hoe goed ze in zichzelf ook zijn, voor hem een soort gevangenis werden. Dat het leven dus niet ligt aan hoe jij het binnen de randjes kleurt. Maar dat een leven geleid door de geest gaat om wat Jezus mag doen, niet heeft gedaan, maar ook mag doen morgen in jouw leven. En daarom zegt hij het heel scherp. Als je begonnen bent, gewekt bent eigenlijk tot leven door de geest, waarom wil je dan weer verder in eigen kracht? En dat is vaak dichterbij dan dat wij denken. We weten wie we zijn in Christus, maar we geloven dat hij in ons leeft. Dat belijden we ook. Het is de geest die ons beheerst, zegt Romeinen 8. En toch in de praktijk van alle dag vallen we vaak terug op ons eigen houvast. Waar wij ons dan prettig bij voelen, comfortabel. Want het andere is gewoon, en dat vind ik ook soms, eng. En zeker vandaag de dag gebeuren er soms dingen op plekken waar je denkt, oh jongens. En dan lees ik, laat je leiden door de geest. En ik ervaar, en volgens mij is Paulus dat ook aan het schrijven in dit gedeelte wat we gelezen hebben. Dat is soms een strijd in onszelf. Wat vanuit onszelf komt, wat aards is, uit ons denken komt en wat de geest wil doen. En die gaan vaak niet dezelfde kant uit. Misschien herken je dat wel. Dat je ergens weet wat goed is, maar hoe het anders voelt. Dat je verlangt naar rust en tegelijkertijd onrust kan ervaren. Dat je liefde wil tonen, maar irritatie in je voelt opkomen. Soms zo'n spanning in onszelf. En dan klinkt daar die oproep. Of is het iets anders? Is het een oproep of een uitnodiging? Laat je nou leiden door de geest. Leef niet langer vanuit jezelf. Waar ben je nou op gericht? Op dat aardse? Of... En dan gebruikt Paulus eigenlijk een heel mooie bewoording. Wandel door de geest. En daar moest ik even over nadenken. Wat is dat dan? Want dat roept natuurlijk allemaal, dat soort terminologie roept dan bij mij meteen allerlei vragen op. Is het iets anders? En toen ging ik erover lezen en toen kwam ik iets tegen in een artikel van Oscar Lohuis in het Zoekliggen en schreef het volgende. Wandelen door de Heilige Geest betekent dat je je laat leiden door de Geest. Punt. De Heilige Geest wijst de gelovigen de weg. Spreek door het woord, leert ons niet langer zelf de regie vast te houden, maar in vertrouwen achter Jezus aan te gaan. En tegelijkertijd blijkt die leiding niet zichtbaar in een... Blijkt die leiding zichtbaar in een leven van liefde, niet meer gericht op jezelf, maar op dienen van God en je naaste, waarin de vrucht van de geest dan zichtbaar wordt. En tenslotte benadrukt Oscar dat hij de Heilige Geest ons niet alleen maar richting geeft, maar ook kracht schenkt. Het christelijke leven is geen kwestie van onze eigen inspanningen, maar van vertrouwen op de inwonende kracht van de geest. Dat is de hoop voor de kerk in Nederland. Die is niet gelegen in een soort nieuwe strategie of weer een nieuwe visie en missie, een nieuwe aanpak. Maar wij moeten terug gaan vinden wat het betekent ons te laten leiden door de geest. Tot zover de woorden van Oscar. En toen bedacht ik me, wandelen, dat heeft ook iets ontspannends. Ken je dat? Nou ben ik niet zo'n wandelaar, maar ik weet dat heel veel mensen, mijn eigen vrouw bijvoorbeeld, dat heerlijk vinden, wandelen. Nou, jullie lachen erom. Sommige mensen gaan er dan meteen een tocht van 40 kilometer van maken. Dat vind ik wat overdreven. Maar nou goed, dat laten we. Maar wandelen heeft wel iets anders in zich dan rennen. Snap je dat? Dat heeft iets rustigs. En tegelijkertijd, als Paulus schrijft over wandelen met de geest, heeft het ook iets van relatie, relationeels. Het is, je stemt je af op die ander. Je beweegt mee. En hier ligt volgens mij een hele belangrijke sleutel. Het nieuwe leven begint niet bij, en het leven geleid door de geest, niet bij harder je best te doen, maar dichter in relatie met Jezus te leven. En toen dacht ik, hoe doe ik dat dan? Kan ik mensen als het ware handvaten daarvoor meegeven? Oké, ik heb het volgende bedacht. Begin je dag zoals je vanmorgen begonnen bent met de liederen. Met een bewuste overgave, elke dag opnieuw. Gewoon, dat kan in een minuut. Niet lang, niet ingewikkeld. Gewoon, ik heb het ooit wel eens eerder gezegd. Dank u Heer voor deze dag die ik van u ontvangen mag. Wees mijn gids bij wat ik doe en leid mij tot de avond toe. Dat zet de toon. Beginnen de dag met overgave, dat is één. Opnieuw en opnieuw. Het is uw dagje. Twee, bouw dan vervolgens gedurende de dag een soort heilige pauzes in. Voordat je reageren gaat of handelt, dat is heel praktisch. In gesprekken, in keuzes die je te maken hebt, gewoon even stoppen. Kort bidden. En er dan voor kiezen wat je gaat doen. Bijvoorbeeld, je irriteert je. Heb ik wel eens last van. Zeg ik er eerlijk bij. En dan bid ik, Heer, help me om geduldig te reageren. En dan sta ik voor de keuze. En dan vraag ik, Heer, wat is uw weg hierin? Volgens mij is dat wandelen uit Galaten 5. Stap voor stap. Derde, laat dan deze vraag terugkomen. Elke keer, de hele dag door. Wat zou de geest nu in mij willen doen? Dus niet wat goed voelt of wat jouw idee is. Wat anderen doen, wat richtinggevend is, kan laten zijn. Maar eenvoudig die vraag stellen. Heer, wat wilt u mij laten zien? En zul je merken dat het antwoord vaak verrassend helder is. Maar vaak ook heel moedige keuzes vraagt. En als vierde, dan komt het op gehoorzaamheid aan. De geest heb ik ervaren in al die jaren, leid je meestal niet met hele grote stemmen, maar met kleine impulsen. Denk aan iemand vergeven, terwijl je dat niet voelt. Eerlijk zijn in plaats van jezelf verheffen of beschermen. Een positief woord delen met iemand die je in gedachten krijgt. Ik heb het wel eens gehoord dat mensen hierna gedurende de week naar me toe zeggen van, elke keer als ik hier zondags in de kerk ben, de laatste tijd merk ik dat ik ineens een gedachte krijg, dat ik iets tegen iemand zou willen zeggen. Kan ik dat doen? Vroeg iemand mij letterlijk. Ja. Zolang je niet de toekomst gaat voorspellen, snap je wat ik bedoel? En iemand dwingt op grond van God, van, ja, God heeft tegen mij gezegd dat jij nu vervolgens dit... Maar als iemand wil bemoedigen, bemoedig elkaar. Bouw elkaar op. Geestelijke groei ontstaat vaak door stappen van gehoorzaamheid, las ik. En dan als vijfde, sluit de dag af met een reflectie van 2 minuten. Nou, dat moet toch niet te veel gevraagd zijn. En ik heb zelf ervaren hoe krachtig dat is. Ik doe het op dit moment sinds een aantal maanden alle dagen. Een hele handige app voor van dagelijkse reflectie. Een korte tijd met God. Dat begint met een Bijbelvers, een paar gedachten daarover, een vraag en daarna een gebed. Je hoeft het niet eens allemaal zelf te bedenken. En ik merk dat het iets gaat doen. Als eerste in mijn hart. Nou heb ik geen last van kerkklokken en ik ben ook geen hooligan bij voetbalwedstrijden. Ik heb niet de neiging om anders een hersens in te slaan. Maar ik merk wel dat ik door juist die tijd met God door te brengen, ik ben geduldiger geworden, vriendelijker, zachtmoediger en ik heb meer zelfbeheersing gekregen. Als ik dat vergelijk met jaren geleden. En ik vind nog steeds van een heleboel dingen, vind ik iets. Dat is nog steeds hetzelfde. Maar hoe je dat uit? Stel jezelf dan gewoon eens in een tijd van reflectie 2 vragen. Waar, aan het eind van die reflectie, waar merk ik nou vandaag, gedurende de dag, Gods leiding? En waar koos ik mijn eigen weg? En dat is gewoon heel eerlijk. Even kwetsbaar zijn. Gewoon aan God. Het is toch alleen maar tussen jou en God. Je hoeft het niet hier vanaf een podium te vertellen. En ook niet te beleiden naar je partner of naar je buren of naar broeders en zusters op je kring. Nee, gewoon even jij en God. Ik bedoel, het is heerlijk intiem. Hij weet het toch al lang. En als je dan ontdekt dat je gedurende de dag een aantal keer zelf weer de afslag hebt genomen, terwijl de navigatie van Gods geest zei van doe dit, dan mag je het even beleiden. Dan mag je het even met de Heer doorspreken. En dan mag je God vervolgens ook nog danken, omdat je vast ook momenten tegengekomen bent dat je Gods leiding hebt ervaren. Dank hem daarvoor. Dank u Heer dat ik vandaag met u mocht wandelen. Dat u met mij wilde wandelen. Weet je, leven door de geest is helemaal niet zweverig. Dat ze voor kiezen om met hem te willen zijn. Vaak verwachten wij op grote momenten dat God ineens met soort vuur uit de hemel gaat spreken. Maar het is mijn ervaring gedurende al die jaren dat ik God mag dienen, dat het vaak niet zit in die grote, indrukwekkende momenten. Natuurlijk, die overweldigende kracht van de geest zou ik voor mijn ogen willen zien. Maar ik zie dat Gods geest vaak veel subtieler werkt. In de harten van mensen, in de stappen die mensen zetten, in de toewijding, in de liefde onderling, in persoonlijke groei van vallen en opstaan. Daarom ben ik zo dankbaar wat er op dit moment gebeurt, ook hier in ons midden. God is aan het werk. Ik kon het afgelopen woensdagavond weer even merken tijdens de gemeentevergadering. Mijn eerste gemeentevergadering hier in deze, wat is de toon anders? We vinden nog steeds van alles. Maar hij was milder, liefdevoller, begripvoller naar elkaar toe. Dan krijg je een compliment, hè? Even ontvangen gewoon. Dat is niet jullie eigen verdienste, dat is wat God doet in jullie levens. En volgens mij helpt dat om een gemeenschap te zijn die kan getuigen van hoe God in haar midden werkt. En dat God hier aanwezig is en bemachtigd is om elk gebroken leven aan te raken en tot een proces van herstel te beginnen. Maar de Bijbel laat in eerste instantie zien, vooral in Galaten 5. En daarom raakte de woorden uit de liederen me ook. Dat een leven door de geest alles te maken heeft met overgave. Vervuld worden met de geest betekent niet dat je jezelf vol moet maken, maar dat we leren loslaten. Niet zelf proberen dingen vast te houden, maar zeggen, Heer, hier is mijn leven vandaag. Leid u het maar. Ik geef mij over. Vertrouw mezelf aan u. En moet eens kijken wat het gevolg daarvan is. Het resultaat daarvan is niet wat wij produceren, maar wat Gods geest dan in ons bewerkt. Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Dat is de vrucht van de geest. Dat is het karakter van Jezus. Dat is Jezus zelf. En dat is niet andersom. Dat moet je loslaten. Je hoeft niet eerst vriendelijker worden, je best te doen, want dan word je geleid door de geest. Nee. Vrucht ontstaat buiten jou om. Als je groeit en leeft vanuit de juiste bron. Misschien is dat wel waar we voortdurend naar terug moeten. En de vraag stellen, die diepe vraag, van waaruit leef ik? Vanuit mezelf, vanuit hem. Het nieuwe leven, want dat past in deze serie preken, waar we deze periode bij stilstaan, dat nieuwe leven wat we hebben ontvangen na Pasen, is geen theorie, dat is werkelijkheid. Jezus leeft. Christus leeft in jou. Zijn geest woont in je. En hij nodigt je uit, keer op keer om je leven meer en meer toe te vertrouwen aan zijn aanwezigheid, aan mensen die onderweg zijn en die willen leren, leerling zijn van Jezus en die God vertrouwen. En misschien merk je in de laatste periode dat er verlangen groeit om niet langer op afstand te blijven, maar echt te gaan kiezen, opnieuw. Of misschien wel voor het eerst echt te kiezen voor Jezus. Ik weet dat er een aantal mensen zijn die hebben het letterlijk tegen me gezet. Ik wil het wel, maar er zijn nog een aantal dingen in dat denken dan. De overwegingen. Bewijs. Oh, lieve broers en zussen, ik kan je niks bewijzen. Het heeft te maken met kiezen. En dan bewijst God zichzelf wel. Even onthouden. Het heeft te maken met kiezen en dan bewijst God zichzelf wel. Namelijk als jij je leven overgeeft aan hem. Wat zeg ik elke zondag? Is hij de God van trouw die nooit loslaat dat wat zijn goddelijke hand is begonnen. En dan beloof ik je op grond van wat er staat in de Bijbel. En vanuit mijn eigen ervaring en ik meer broers en zussen daarvan kunnen getuigen. Dat je zal gaan ervaren. De God die schepper is van hemel en aarde zich aan jou verbindt en je nooit meer loslaat. Leef niet half. Geef je leven aan hem. En dan wil ik ook nog zeggen, bij dat nieuwe leven hoort ook een keuze voor de doop. Als een zichtbare stap van overgave. Een zichtbaar getuigenis dat je oude leven achter je wil laten en met Christus bent opgestaan in dat nieuwe leven. En dan weet ik wel, ook daarover zijn bij een aantal mensen nog reserves. En eigenlijk sluit dat precies aan bij wat Paulus over spreekt. Niet langer geleid worden door jezelf, maar door Gods geest. Niet vasthouden aan jouw controle, maar je toevertrouwen aan hem, aan Jezus. En misschien ervaar je wel spanning als je daarover nadenkt. Ben je er wel klaar voor? Sommigen denken dat. Begrijp je alles wel genoeg? Maar de vraag is niet of jij alles begrijpt. De vraag is of je hem echt vertrouwt. Durf je je leven in zijn handen neer te leggen. En daarom nodig ik je echt uit. Dat is een uitnodiging. Om daar niet voor weg te lopen als God tot jouw hart spreekt. Misschien is dit wel het moment, deze periode, het moment dat je mag zeggen, Heer, ik wil niet langer leven vanuit mijzelf, maar ik wil leven vanuit u. Want waar zijn geest de ruimte krijgt, daar wordt dat nieuwe leven steeds zichtbaarder. En wat zei de Heer, wacht in Jeruzalem totdat de geest gekomen is en dan zullen jullie mijn getuigen zijn. Dat is het doel. Niet om jouw nieuwe comfortabel leven te geven, maar zodat jouw leven een getuigenis is naar een wereld die niets van God wil weten. Laten we zijn getuigen zijn. Amen. We danken. Vader, dank u voor uw grootheid. Dank u voor uw Heilige Geest. Dank u, Heer, dat we gewoon ook mensen mogen zijn. Heer, en u kunt op dit moment kijken in al onze harten, in onze hoofden. U verstaat van verre onze gedachten. Heel eerlijk, ik zou dat graag gewoon een halve minuut even willen of zo. Even zien en proeven en voelen en horen wat mensen nu hebben gedacht bij de woorden die ze zojuist hebben gehoord vanaf een podium uit de mond van ook een gebroken mens. Gewoon een mens zoals we zelf zijn. Dank u, Heren, dat het niet aan mij is, maar dat u de God bent die precies weet wat wij nodig hebben. Want als u van verre onze gedachten verstaat, ons kent, onze struggles, onze overtuigingen, onze dankbaarheid, Heren, maar ook de vragen die het leven met zich meebrengt. Dat u dan ook de God bent die ook heel persoonlijk tot onze harten wil spreken. En de een gaat met een diepe overtuiging en een gevoel van blijdschap hier vandaan. En de ander die heeft het idee, ik ben aangesproken op mijn hart en ik vind het ingewikkeld. En een derde struggelt misschien nog wel met wie u bent en met dat moment, die keuze van overgave en toewijding. Dank u, Heer, dat u zich heel persoonlijk aan onze levens wil verbinden, individueel. En daarom, Heer, beveel ik gewoon deze broers en zussen, mezelf ook, zoals we hier zitten, aan bij u, opnieuw voor uw troon. Zegen ons, Heer. Spreek tot ons hart, heel persoonlijk. Niet alleen maar nu in dit moment, maar ook in de uren en de dagen hierna, als we deze woorden die we vanmorgen hebben gehoord meenemen naar huis, misschien nog eens overdenken of vanavond dat tekstgedeelte gaan lezen. Heer, dan bid ik dat u daardoorheen op uw unieke manier tot ons hart gaat spreken, opnieuw en opnieuw en opnieuw. En dank u dat we gemeente van uw Zoon mogen zijn. Gemeente van Jezus Christus. Help ons, Heer, om te groeien in onze relatie met u. Te groeien in toewijding, in het maken van keuzes. We maken ons steeds voller van uw geest, zodat we inderdaad uw getuige kunnen zijn. En ik moet elke keer de laatste periode denken aan de naam van onze gemeente, Elim. Plekken van rust. In een wereld vol onrust. Dat we gemeente van Jezus mogen zijn. Als het ware een baken van rust. Een plek waar mensen tot herstel mogen komen. Nieuwe voeding mogen krijgen. En waar ze een ontmoeting mogen hebben. Heel persoonlijk met de levende God. Glorie voor uw grote naam. Amen.